dat is dit. Hey. Foto's. Leuk zeg. Net. Hoewel er reeds veel interessants en wetenswaardigs gebeurd is in de achter ons liggende 4,5 jaar van ons huwelijk, willen we gedachtig het gezegde beter laten dan nooit nu nog een aanvang maken met de kroniek van den huize Povel van den Broek. Deze familiekroniek wordt begonnen in de maand juli van het jaar 1944, in het vierde oorlogsjaar van de Tweede Wereldoorlog, in het zesde jaar van het pontificaat van zijn heiligheid, paus Pius XII. Tja, zo ging dat.
Winfried Povel leest het oorlogsdagboek van zijn vader, Leon Povel.
Voor een juist begrip van hetgeen op de volgende pagina zal worden opgetekend, geven we een beknopt overzicht van de voornaamste gebeurtenissen uit de jaren vanaf ons huwelijk tot op heden. Wij, dat zijn Lon Povel, officieel Leon, ofwel Leonardus Ludovicus Augustinus Povel, geboren op 23 december 1911 te Amsterdam, en Tine van den Broek, Hubertine Theodora Jacoba Maria van den Broek, geboren 29 juli 1910 te Venlo. Na onze verloving op 21 mei 1939, voor de wet getrouwd op 25 januari 1940 en voor de kerk getrouwd op 30 januari 1940 in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg te Nijmegen. Tine was toen wijkkraamverpleegster van het Wit-Gele Kruis aldaar en reed weer of geen weer op een motorfiets door stad en land van Maas en Waal en zat de helft van de tijd bij onverwachte bevallingen, wat menigmaal onze afspraken in de war stuurde. Ik woonde in Amsterdam, Jan van Eyckstraat 7, en was als radioverslaggever werkzaam bij de katholieke radioomroep de KRO, in welke functie ik het land per trein en auto doorkruiste.
Meneer Blesman, allereerst wil ik u dan van harte feliciteren, ook namens onze luisteraars, met de instelling van deze dienst. Want zoveel ik weet is deze dienst wel heel erg noodzakelijk gebleken in verband met het vervoer ook van passagiers en niet alleen van de post, nietwaar meneer Blesman?
Geregeld moesten wij ons voor onze diensten passagiers weigeren. En het is toch zeer jammer om bij een zo'n snel opkomend vervoermiddel passagiers te gaan weigeren terwijl men met het bijzetten van een dienst deze passagiers kan vervoeren en bovendien voor de post een zeer belangrijke verbetering kan aanbrengen.
En wat denkt u nu van het passagiersvervoer? Daar heet dan zojuist over heet.
Ik verwacht nu de 3 maal wekelijkse dienst per vliegtuig 11 passagiers kan vervoeren, het vervoer van echtparen, gezinnen en groepen van reizigers wel zal toenemen. Bij kleine vliegtuigen was het vroeger heel moeilijk om reisgezelschappen onder te brengen. Het besparen van plusminus 400 uren op een reis tussen Amsterdam en Batavia is toch wel zeer aantrekkelijk.
Dat is het inderdaad, meneer Plesman. Wat zijn dan eigenlijk verder uw algemene indrukken over de dienst zoals die nu gaat komen?
De instelling van de 3 maal wekelijkse dienst acht ik een zeer belangrijke stap vooruit.
Sinds de kennismaking in het voorjaar van 1939 hadden de onderwerpen die in de buurt of zuidelijker van Nijmegen lagen en een mogelijkheid hadden tot reportage een opvallende belangstelling. Uiteraard had de gezellige en gastvrije pleisterplaats halverwege Amsterdam-Maastricht veel aftrek. Na onze huwelijksreis, die oorspronkelijk Zwitserland tot einddoel had, maar in verband met de oorlogstoestand tot Brussel beperkt moest blijven, waar het overigens heerlijk zacht winterweer was, kwamen we terug in Nederland. In een autobus gleden en slipten we over stijf bevroren wegen met onbegaanbaar dikke sneeuw van Breda naar Zundert, om Tina haar broer op te zoeken die daar trappist is. Na een lange treinreis met veel sneeuwvertragingen kwamen we 1,5 uur te laat in onze nieuwe woning in Hilversum aan. Taxis waren er in geen velden of wegen te bekennen, dus we moesten met zware koffers in de koude, hongerig en verlaten, in het donker door de hoge sneeuw naar huis waden. Zorgzaam hadden zusjes de Stieltjeslaan 49 voor onze ontvangst in gereedheid gebracht. De haard brandde gezellig De tafel was gedekt. De bloemetjes van de bruiloft prijkten in het rond. Heerlijke bonbons pronkten in alle schaaltjes. En de koffie was inmiddels weer koud geworden. De volgende dag begon heel prozaïsch met het openhakken van de dichtgevroren schuurdeur om kolen te scheppen. De dagen na de huwelijksvakantie waren voor Tine zeer eenzaam. Ik was om 7:00 de deur al uit en kwam pas om 6:00 of vaak veel later thuis. En daar zat ze dan op haar eentje, zonder kennissen, in een schoon nieuw huis waar niets te doen viel en nog geen kleding te verstellen was. En ze was zo'n druk leven gewend dat dit haar niet gemakkelijk viel. In de tijd dat dit wordt neergeschreven heeft ze al geen tijd meer voor zichzelf. En hoe zal dat later zijn als er nog meer peuters komen? Ruim 3 maanden later, op 10 mei 1940, begon de oorlog met Duitsland. Op 7 mei werden alle verloven ingetrokken. Ik kwam overhaast met de reportagewagen in het holst van de nacht thuis van de vliegtuigfabrieken op Waalhaven, die 2 dagen later in puin lagen. En Tine kwam de volgende dag met de eerste trein uit Nijmegen terug.
Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma.
Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Mijn agenda vermeldt in telegramstijl: 10 mei om 3:00 's morgens alle vliegvelden door de Duitsers bezet. 11 mei de IJsselinie is bereikt. 12 mei, de IJsselinie is gevallen. De Langstraat bereikt. 13 mei, de Grebbelinie is bereikt. 14 mei, Moerdijkbrug geforceerd. Grebbelinie gevallen. Rotterdam gebombardeerd. 5:00 's middags, capitulatie. 15 mei, laatste uitbetaling van salaris. De omroep stond stil. Het einde van de KRO leek evident. Op 15 mei stelde Tine zich aan het ziekenhuis beschikbaar om het tekort aan verpleegsters aan te vullen en deed bij de familie Fokker een kraamverpleging aan huis, hoewel ze zelf reeds 3 maanden zwanger was. Als teken destijds vermeldt de agenda de eerste officiële declaratie van een fietstaks, een fiets met open aanhangwagentje, voor de somma van 70 cent van Zaandam naar de Bruinzeelfabrieken. Op 25 oktober 1940 werd toen in de ochtend om 6:05 onze eerste zoon geboren. Hij werd genoemd Joris, de strijdende ridder, Alexander, naar mijn vader, Christoffel, die ons beiden zo vaak behoedde, Marie, volgens een oud katholiek gebruik. Het was een klein prematuurtje van 8 maanden, met geweldig veel donker haar en hij woog 4 pond en 3 ons. Maar al spoedig had hij zijn achterstand ingehaald en werd een vief en bij de hand kereltje. Dat hij over goede longen beschikte, demonstreerde hij niet alleen iedere avond, 3 maanden lang van 7 tot 11, maar ook op zijn eerste reis per trein en tram op Sinterklaas, toen we naar Fien, een van Tine's zusters, en Flip, haar man, gingen, die in Bussum woonde. Prettig was deze reis uiteraard niet, maar wat doe je eraan? Oud en nieuw vierden we ook in Bussum. En we hoopten op en dronken op een spoedige afloop van de oorlog die onmogelijk lang meer kon duren. Op 18 januari 1941 mochten we de 35-jarige bruiloft vieren van mijn ouders in Amsterdam, waar een groot feest van gemaakt werd met een familierevue die klonk als een klok. 22 februari 1941 plaatste ons opnieuw voor een ernstig feit. Het dagelijks bestuur van de KRO moest in een personeelsvergadering kennis geven van het besluit der overheid dat de omroepverenigingen geconcentreerd zouden worden, waardoor dus de KRO zou ophouden te bestaan. Ik had bijna 9 jaar aan de opbouw meegewerkt.
Soldaten, was auf dem Land vor Städten, wenn du
aangezien de omroepverenigingen hun eigen geesteshouding moesten opgeven en de nieuwe geconcentreerde omroep uiteraard in het teken zou staan van de nieuwe orde op nationaal-socialistische grondslag, verzocht ik om een ontslag in de hoop elders werk te kunnen vinden. Het ontslag werd echter niet aanvaard, integendeel. Het neerleggen van mijn ambt zou worden beschouwd als sabotage, met alle gevolgen van dien. Ik voelde me echter niet verantwoord om als verslaggever werkzaam te blijven en werd toen op mijn verzoek belast met de montage van de reportages die door andere verslaggevers zouden worden gemaakt. Dit was op 18 maart 1941. Hiermede verplaatsten mijn werkzaamheden zich meer naar het technisch terrein, hetgeen later geleid heeft tot volledige opname in de technische dienst, zodat ook op papier de totale afscheiding tot stand kwam van de creatieve reportageafdeling en de montagekamer. Deze montagekamer werd ingericht in de voormalige KRO-studio, welke nu Studio B genoemd werd. 28 maart 1941. Het voormalige KRO-bestuur laat in de studio alle kruisbeelden verwijderen. April 1941. Mijn moeder, die nooit ziek was, of in ieder geval niet ernstig, wordt voor een operatie in het ziekenhuis opgenomen. Na een langdurig en pijnlijk lijden, dat ze voorbeeldig weet te dragen, geeft ze op 26 mei, voorzien van de laatste sacramenten, de geest. Een half uur voordat Tina en ik uit Hilversum aankomen. Op het kerkhof in Buitenveldert wordt ze de 30ste mei begraven. 1 september 1941 bracht ons opnieuw een zware beproeving. Het met zoveel vreugde verwachte tweede kindje, een zoon, werd na 7,5 maand levenloos geboren. Tina heeft er maandenlang van gesukkeld. En dankzij de talloze goede gaven van vrienden en familie herwon ze langzaam aan haar krachten. Hetgeen de distributie verstrekt zou nooit voldoende geweest zijn om dit resultaat te bereiken. Volgens die regeling verzwakt men op den duur en moet men al zwaar ziek zijn om extra voeding te krijgen. Ondervoeding tot 25 of 30% van het normale lichaamsgewicht is geen reden tot extra bonnen. Het gevolg is dat een gewone zieke nauwelijks meer bijkomt. Typerend voor die toestand is het bekende gezegde: oh, wat zie jij er slecht uit. Ach ja, van de distributie word je ook niet vetter, hè? Maar wat zie jij er goed uit? Ja man, ik ben pas een paar maanden zwaar ziek geweest. Eén ding was in ieder geval een gelukkige omstandigheid voor ons jonge gezin. Voor kleine kinderen onder de 3 jaar bestond een goede en ruime distributieregeling, zelfs met vitaminetabletjes. Een voordeel voor de ouderen was dan vooral dat een pasgeboren baby ook brood en vlees en kaas kreeg. Een snoepbon. Want zonder bon is er toch immers niks meer te krijgen. Behalve houten sandalen, ijskoos en zout. Voor de rest is alle denkbare op de bon of op bijzondere vergunning. Alle, maar dan ook alle andere denkbare huisraad, keukengerei, porselein, glaswerk, aardewerk, levensmiddelen, versnaperingen, rookgerei, kleding, stoffen, garens, brandstoffen, fietsbanden enzovoorts enzovoorts. Het was een dagelijkse puzzel voor de huisvrouw. En dat is het vandaag, in juli 1944, wanneer ik dit schrijf, nog in ergere mate. en een periodieke kwelling wanneer de nieuwe bonnen waren aangewezen en uitgezocht moesten worden. De klant was niet meer koning. En de leverancier die ging zelf zijn eisen stellen. Hij liet je 2, 3 keer terugkomen om te kijken of hij iets voor je had, want gebracht werd er niks meer. Men moest nemen wat men kreeg, want er was geen keuze. Lange tijd in de rij staan bij de winkels en op het distributiekantoor was aan de orde van de dag. Er waren periodes van 2 tot 3 weken waarin geen groenten of aardappelen te krijgen waren. Vis op tafel was al een zeldzaamheid. En dan was het nog maar een heel klein spieringje die je vroeger nooit zou hebben willen eten. Maar ja, daar zit nog altijd nog een beetje vet aan, al is het dan niet veel. We hebben gelukkig nog zoveel humor dat we erom kunnen grinniken. Al heeft dat dan ook wel meer weg van galgenhumor. Maar genoeg van dit alles. Juli 1942 plaatste ons voor de plicht om alles wat koper, lood, tin, nikkel of een legering van deze metalen was, in te leveren, uitgezonderd de directe gebruiksvoorwerpen en dingen van werkelijke antieke waarde. Als men reeds daartoe zijn toevlucht moet nemen, hoe staat het dan met de materiaalpositie? Merkwaardig genoeg konden wij maar heel weinig inleveren, want het enige grote stuk, een Indisch koperen theetafeltje mochten we houden, na een deskundige op visite te hebben gehad. Zomer 1942. Kinderen hebben geen besef van distributiemoeilijkheden en af en toe bezorgen ze je grijze haren. Kopjes waren niet meer te krijgen en aangezien er in een huishouden altijd wel iets breekt, ging ons servies langzaam maar zeker zijn ondergang tegemoet. Op een zekere dag zat Joris in een onbewaakt ogenblik voor de theetafel, op de grond, van moeders beste en laatste kopjes torentjes te bouwen. Telkens 1 kopje en 1 schoteltje bovenop elkaar. Hij had er al 4 op elkaar staan en vond het erg mooi. Je zelfbeheersing wordt dan hard op de proef gesteld, want wanneer je aan de eerste impuls gehoor zou geven om uit te roepen: "Joer, wil je het wel eens laten?" dan zou waarschijnlijk de hele boel aan diggels vallen. Tine heeft hem er voorzichtig afgehaald en wonderlijk genoeg is er niets gebroken. Zaterdag 1 augustus 1942 was weer een vreugdevolle dag. Stijntje werd geboren. We noemden hem Augustinus, de grote kerkvader, Matthäus, zijn peetoom, de boer van Tine, Johannes, de vader van Tine, Marie. Als 8-maandertje woog hij 2950 gram en deed wat de hoeveelheid donker haar betreft niet onder voor zijn broertje. Toch nog onverwacht werd hij in de RK ziekenverpleging in Hilversum geboren, 's avonds om 7:45. Ten gevolge van deze blijde gebeurtenis kon Tine echter geen getuige zijn van het feest dat werd gegeven ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van haar moeder op 7 augustus. 2 jaar daarvoor ging de bruiloft van Fien en Flip ook al aan haar neus voorbij op 12 november, omdat Joris toen net geboren was. In augustus 1942 was het ook dat op grote schaal fietsen werden gevorderd door de Duitsers. Ik kreeg, dankzij de Kriegswichtigkeit van de radioomroep, een Ausweis om mijn fiets te mogen behouden. Veel fiets was er anders niet meer aan, gezien de hopeloze bandenpositie. Een volkomen versleten buitenband met 8 à 10 behoorlijke gaten door en door, waaronder weer even zoveel stukken buitenband waren gelegd en over dit alles nog eens een andere versleten buitenband. Een band plakken, dat kostte in die omstandigheden dan ook een halve middag.